Ezechiël hoofdstuk 16, waar ik nu lees vanaf vers 60. Waar staat: evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uwer jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusteren die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere Heer. En dat is dan het positieve geluid aan het einde van dit hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin teruggekeken wordt op de geschiedenis van Israël vanaf de uittocht uit Egypte zo ongeveer, tot aan, en eigenlijk nog vroeger, want het gaat eigenlijk over Jeruzalem in eerste instantie, maar de geschiedenis van Israël dan vanaf het allereerste begin tot aan deze dagen van Ezechiël, dagen die zouden uitlopen in de uiteindelijke verwoesting van al wat er van een staat van Juda, een Joodse staat, over was. Inclusief in het bijzonder dan de verwoesting van Jeruzalem, zoals die in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid werd aangekondigd. Het gaat om de ondergang van het Joodse volk, maar daarmee om nog wat anders, wat men zich gewoonlijk niet zozeer realiseert. Want waar het om gaat is dat tegelijkertijd met de verwoesting van Jeruzalem en de ondergang van de Joodse staat ook van Gods wegen officieel een einde gemaakt wordt aan wat bekend staat bij ons als het Oude Verbond. En dat is een belangrijk gegeven, omdat het niet zozeer opvalt. Wanneer wij het Nieuwe Testament lezen namelijk, dan lezen wij dat Israël, dan wel de Joden, vrij zijn van de wet. Op grond van de dood van de Heer Jezus in elk geval, opdat het volk zou worden eens anderen, namelijk desgene die uit de dood is opgestaan, zegt Romeinen hoofdstuk 7. Maar het is gebaseerd inderdaad op de dood van de Heer Jezus en de dood van de man, waarmee een einde gemaakt wordt aan het huwelijk, namelijk het oude verbond. Diezelfde gedachte vinden wij overigens ook in de Hebreeënbrief. Die sla ik meteen maar even op. Want in Hebreeën wordt gezegd in hoofdstuk 9 dat een testament, en dat is hetzelfde als een verbond, bij ons niet helemaal, maar in de Bijbel wordt het verschil niet gemaakt, het is één en hetzelfde woord. Maar daar staat in Hebreeën 9 vers 16, waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En de gedachte daarbij is dikwijls ook dat door de dood van de Heer Jezus een eind gemaakt werd aan het oude verbond. Maar ik wil er toch wel graag aan toevoegen dat wat hier werkelijk staat niet is dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt wordt aan het oude verbond. Maar dat door zijn dood zijn testament in werking treedt. Met andere woorden, dat het de inleiding is tot het nieuwe verbond. Dat wordt algemeen niet gezien, heb ik gemerkt. En daarom zeg ik het nog maar een keer. Want het is ook niet voor niks dat de vertalers het woord verbond hier toch maar vertaald hebben met testament. In de zin van een laatste wilsbeschikking of zoiets. Maar er staat inderdaad, waar een testament is, is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. En de gedachte is dan dat door de dood van de testamentmaker niet het testament beëindigd wordt uiteraard, maar het testament juist van kracht wordt. En dat daarmee dus het nieuwe verbond aanbreekt. De testamentmaker is dus degene die dat nieuwe verbond heeft aangekondigd. En door zijn dood treedt het in werking. Ik moet zeggen dat het ook een tamelijk unieke schriftplaats is, omdat er meer algemene gedachte is in de Bijbel namelijk, dat het nieuwe verbond in werking trad door de opstanding van Christus. Zo wordt het gewoon gezegd. Maar ja, ik zeg altijd, we kijken maar niet op 1, 2 of hooguit 3 dagen. Zoveel verschil maakt dat uiteraard niet. Maar hier is het idee dat de dood van de Heer Jezus het begin betekent van het nieuwe verbond. Waarbij dan het testament in werking gesteld wordt. Weliswaar niet op dezelfde dag, want zo komen we toch bij de opstanding terecht. Want het testament treedt in werking bij het aanstellen van de middelaar van het nieuwe verbond. En het is dan toch de opstanding van Christus uit de dood. Maar wij zijn ongetwijfeld bekend met de gedachte, tenminste ik ga er voor het gemak maar even vanuit, dat wij bekend zijn met de gedachte dat het oude verbond beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus. En dat staat ook op verschillende plaatsen in de Bijbel. Maar ditzelfde schriftgedeelte in Hebreeën zegt dat het oude verbond feitelijk al beëindigd was, althans in de praktijk veel eerder, ver daarvoor. Namelijk, het werd beëindigd in de dagen van Ezechiël. Nou ja, ik moet zeggen, of correct zeg moet ik zeggen, het werd beëindigd in de dagen van Jeremia. Maar dat zijn dezelfde dagen, dus dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Maar het verhaal is natuurlijk dat hier in Hebreeën uiteengezet wordt hoe dit oude verbond feitelijk verdwenen is, feitelijk beëindigd wordt op het moment, of werd dus, hè, op het moment dat een nieuw verbond werd aangekondigd ter vervanging van het oude. Op hetzelfde moment heeft dat oude ineens helemaal geen zin meer. En dat is ook wat er staat. En ik had moeten zeggen inderdaad de dagen van Jeremia, om de eenvoudige reden dat hier in het laatste deel van Hebreeën 8, nou ja, in Hebreeën 8, want het is maar zo'n heel kort hoofdstukje, dat hier in Hebreeën 8 vanaf vers 8... en dan tot en met vers 12 notabene geciteerd wordt uit Jeremia 31. Ik heb de indruk, ik heb het nooit echt nagezocht, maar ik heb de indruk dat dit het langste citaat is uit het Oude Testament in het Nieuwe. Ik denk ook dat het ruim, heel ruim het geval is, dus ik kan het rustig zo zeggen. Het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, waarin immers aangekondigd wordt in Jeremia 31 vanaf vers 31, en hier geciteerd in Hebreeën 8, of ja, Hebreeën 8 vanaf vers 8, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. En dan nadrukkelijk, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Dat is een genadige formulering, want in Jeremia 31 staat gewoon dat verbond, het welk zij verbroken hadden, hoewel ik hen getrouwd had. Spreekt de Heer. Maar er is duidelijk sprake van verbreking van het verbond. Dat het hier niet exact zo staat, heeft twee redenen. De eerste is dat als in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, gebeurt het niet uit het Hebreeuws, maar uit Septuaginta. Dus uit eerst al een Griekse vertaling. Lijkt me duidelijk. Zodat er een paar vertalingen tussen zitten voordat het bij ons is. En dan ziet het er soms ineens heel anders uit. Het ziet er soms ineens een heel andere schriftplaats uit, vrij geciteerd naar een Belg, maar laat ik maar even gaan. En de andere reden is dat letterlijke citaten niet zo al te veel voorkomen in de Bijbel. Dat is ook nooit de bedoeling om het echt letterlijk te citeren. Dat is een moderne uitvinding om iemand letterlijk te citeren en dat citaat tussen aanhalingstekens te zetten. U merkt dat in uw hele Oude Testament nergens ooit aanhalingstekens staan. Ik leerde op school na een dubbele punt. Als na een dubbele punt een citaat volgt, dan moet het tussen aanhalingstekens staan. Om aan te geven dat het een citaat is en dat moet dan een letterlijk citaat zijn. Wel, dat is een betrekkelijk jonge uitvinding. Ik weet niet wanneer precies, maar het is betrekkelijk recent. Want de hele Statenvertaling vindt u het in geen geval. En dat komt gewoon niet omdat deze taalkundige regels nooit in werking waren, maar om de eenvoudige reden dat niemand het ooit nodig vond om echt helemaal 100% letterlijk te citeren. Je kunt toch ook iemands woorden vrij aanhalen, enzovoorts. En dat gebeurt ook, en het voordeel daarvan is, zeker in de Bijbel, dat het citaat dikwijls meteen de vorm krijgt van een verklaring. Dan worden dezelfde dingen op een iets andere manier gezegd en daarmee worden de oorspronkelijke woorden meteen verklaard. Het mooiste voorbeeld ervan dat ik ken, zo uit het hoofd, is die van, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Uit Jesaja, wat is het, 60 of 61 geloof ik? Jesaja 61 dacht ik. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En als dit Nieuwe Testament geciteerd wordt, staat er gewoon, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Een prachtige Prachtig citaat, want de gedachte is dat dat dus inderdaad in Jesaja staat. Alleen staat er met iets andere woorden, met de strekking ervan is duidelijk genoeg. En het wordt dan anders verwoord als het geciteerd wordt. En in sommige gevallen missen de vertalers, of wie het waren, want dat weet ik nog steeds niet, dan zo'n tekst. En dan ontbreekt de tekstverwijzing in onze Bijbels. Missen ze hem gewoon, hè? Ja, ik weet niet of er daar een tekstverwijzing bij staat in Efeze 5. Hij wordt trouwens ook geciteerd in Romeinen 13, als ik me goed herinner. Waar staat dat het nu de uren is dat wij uit de slaap opwaken enzovoorts. En dan mis je de verwijzing dus bij gelegenheid ook. Het komt vaak voor dat men het helemaal mist. Staat er geen bij, hè? Nee, daar is ook een goede reden voor. Ja, maar er is een goede reden voor waarom er geen tekstverwijzing bij staat. Het leidt namelijk ogenblikkelijk tot de conclusie dat de Heer Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah. En dat is een conclusie die men niet trekken wilde of wil, omdat het voor theologische problemen zorgt. De heerlijkheid van Jehovah gaat over Job. Het Nieuwe Testament zegt, Christus zal over u licht geven, zal over u lichten. En dan zit men met een probleem. Dus dan blijft het ook weg. Nou goed, laat maar zitten. Maar het wordt dus niet al te letterlijk geciteerd. Maar terug dan naar Hebreeën 8, want daar ging het eigenlijk over. Daar staat aan het eind van vers 9, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. Maar het is heus hetzelfde als het verbond, dit verbond, het welk zij verbroken hebben, staat er. Hoewel ik hen getrouwd had. Dat wil zeggen, de Heer zelf was wel trouw aan hen, maar zij niet trouw aan de Heer. En daarna volgt hier in vers 10, nog steeds uit Jeremia 31. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. En de term na die dagen betekent gewoonlijk in de laatste dagen. Dat merk je ook bij citaten uit het oude in het nieuwe. Maar ik zal met het huis Israëls een nieuw verbond maken na die dagen. Ik zal mijn wetten in hun verstand, in hun harten staat het trouwens, hier ook, in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn en ze zullen niet leren ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggen, de kent de Heere, want ze zullen me alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. En dan de conclusie na dit lange citaat. Als hij zegt, een nieuw verbond. Kortom, als die uitdrukking een nieuw verbond gebruikt wordt, daar in Jeremia. Zo heeft hij het eerste verbond oud gemaakt. Vanaf hetzelfde moment heet dus het verbond der wet het oude verbond. Dat staat er wel niet letterlijk, maar het wordt gewoon geïmpliceerd. Op het moment dat gezegd wordt een nieuw verbond, en in de praktijk in plaats van dat verbond ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, dat der wet dus, heet dus meteen het verbond der wet of het Mozaïsch verbond het oude verbond. Dat is een logische consequentie daarvan. Dat staat hier ook. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. En dan de commentaar op wat je nou moet met een oud verbond. Wel staat het, wat oud gemaakt is en dus verouderd, is nabij de verdwijning. En dan kan je het rustig dus verder vergeten. Dan wordt het gewoon wachten op het nieuwe, want het oude is dan niet meer. Dat is heel het idee. Er zijn nog andere oorzaken of redenen voor heel die gedachtegang aan te geven. Als een einde gemaakt wordt aan een Israëlitische staat, in welke vorm dan ook, en dat is wat uiteindelijk gebeurde ter gelegenheid van de definitieve verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar, betekent dat ook min of meer automatisch het einde van de wet, want de wet was uitdrukkelijk bestemd voor als men in het land zou wonen. Het waren de huisregels, om zo te zeggen, die in het huis des Heren, dat was Israël of Canaan, zouden gelden. En er zijn heel wat wetten die inderdaad zo beginnen. Wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, enzovoorts. Maar op het moment dat men er weer uit is, is dat het einde van het verhaal. Want in het buitenland gelden die wetten niet. Dat is het idee. enige moeilijkheid daaraan is dat die wet kennelijk dan toch wel gold in de woestijn. Maar daarvan moet ik zeggen dat daar echt maar een deel van die wet kon worden toegepast, omdat men nog niet in het land was. Het was prematuur. Het was vooruitgrijpen op wat beloofd was en waarheen men onderweg was. Maar als men er eenmaal uitgezet is en een eind gemaakt wordt aan de Israëlitische natie, om zo te zeggen, betekent dat ook het eind van het oude verbond. En bij die gelegenheid wordt dit dus allemaal gezegd. En dat was Jeremia, maar hier in Ezechiël 16, want daar kwamen wij vandaan, vinden we woorden van precies dezelfde strekking. Want we hebben eerder al gelezen in Ezechiël 16, zeg ik het goed, Ezechiël 16. We hebben eerder al gezien in Ezechiël 16 dat sprake was van: ik kwam met u in een verbond en gij werd de mijne, dat was in vers 8. Daar wordt dus gesproken over het oude verbond, in verband met Israël, in het beloofde land, en in verband met Jeruzalem, als de woonplaats des Heren ook eigenlijk, hè? De plaats waar de tempel zou zijn en waar het koningshuis resideerde, enzovoort. Het gaat om een verbond dat gesloten werd in de jonkheid van Israël, om zo te zeggen, maar Israël heeft niet gedacht aan de dagen harer jonkheid. Dat was inmiddels vers 43 enzovoort. Ze is niet trouw gebleven aan dat verbond. Dus is daarin niet staande gebleven, zoals het heet. En uiteindelijk in vers 59 staat dan: want al zo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. En wat de Heer dus zegt hier, is precies hetzelfde als in Jeremia 31... het verbond het welk zij verbroken hebben. En hier staat: gij hebt dat gedaan, de eed veracht, brekende het verbond. En de Heer zegt: ik zal hetzelfde doen. Ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt. Dat wil zeggen dat de Heer dat verbond dus ook breekt, dan wel daarmee definitief beëindigt. Een merkwaardige zaak, maar het is inderdaad zo. En daarna volgt, net als in Jeremia 31, de aankondiging van wat in Jeremia 31 dan heet, het nieuwe verbond. Maar ja, die term die kom je alleen maar daar tegen, hè? Alleen maar in Jeremia 31 en vervolgens in Hebreeën 8. En daarnaast de term Nieuw Testament, maar die vindt u alleen in de Nieuwtestamentische geschriften natuurlijk. Maar in het Oude Testament alleen maar in Jeremia 31. Hier heet het ook anders, maar hier staat vers 60: evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Nou, moet ik zeggen dat als je niet oplet en bijvoorbeeld alleen met een concordantie of met een computer al de schriftplaatsen opzoekt waar deze woorden voorkomen, verbond enzovoorts, en dagen, de uur jonkheid enzovoorts, dan komt het wel eens wezen dat je helemaal volledig 100% op het verkeerde been komt te staan. Want het punt is dat er sprake is van een verbond in de dagen van Israëls, dan wel Jeruzalems jonkheid, maar er blijkt gewoon een verbond der wet te zijn. Dat was hier al zo. Jesaja komt er trouwens ook voor, maar in dit hoofdstuk ook zo, in vers 43. Daarom dat gij niet gedacht hebt aan de dagen uw jonkheid, enzovoorts. En verder, er is sprake van in vers 60, ik zal gedachtig wezen aan mijn verbond met u. Dat zou dus wellicht dat verbond der wet kunnen zijn, want dat was in de dagen van Israëls jonkheid. En als daarna de toevoeging volgt, namelijk, want zo lees ik hem, namelijk: ik zal met u een eeuwig verbond oprichten, dan brengt je dat niet meteen op andere gedachten. Deze niet oplet, zeg ik. En alleen en even woordjes zoeken in je Bijbel, brengt je dat niet op andere gedachten, want van de wet, het Mosaïsche verbond, staat op vele plaatsen dat het een eeuwig verbond is, met precies dezelfde term. Het probleem ervan is gelegen in de eerste plaats natuurlijk in de betekenis van dat woord eeuwig. Want het kan op verschillende manieren worden toegepast. Als de wet een eeuwig verbond genoemd wordt, betekent het in geen geval altijd durend. Dat kan niet, want wij weten dat de wet niet altijd durend is. Er staat op vele plaatsen en daar hebben we het nu over. Dus als de wet eeuwig verbond heet, kan het nooit betekenen altijd durend. Wat het wel betekent, staat er in veel gevallen trouwens bij, namelijk voor al uw geslachten. Dat wil zeggen, een onbegrensd verbond, maar niet onbegrensd in de tijd, maar onbegrensd in zijn toepassing. Dat wil zeggen, het is een verbond dat voor iedereen in het land geldt. Voor al uw geslachten, inclusief de vreemdelingen binnen uw poorten. En eigenlijk betekent het gewoon een eeuwig verbond, namelijk met betrekking tot heel het volk en alles wat erbij hoort en binnen de grenzen van het land, uiteraard. En dat betekent dan dus inderdaad niet altijd durend. Maar zodra eeuwig een tijdsaanduiding blijkt te zijn, dan betekent het wel degelijk altijd durend. Zo zit dat. Er is ook eigenlijk niks moeilijks samen. Wij zijn er gewoon niet aan gewend. Om een of andere reden. Wij gebruiken het woord eeuwig niet in onze taal meer. In een andere toepassing dan die van de tijd. Helaas. Maar ik heb het u geloof ik wel verteld. Zoek het maar eens op in het fatsoenlijk Nederlands woordenboek. En er staan keurige voorbeelden in van de toepassing van het woord eeuwig. Maar niet op tijd. Maar in de zin van overal. Zeg maar. Het is eeuwig zonde, het is eeuwig mooi, eeuwig geel. In verband met kleuren wordt het zelfs gebruikt. In de zin van het is allemaal egaal, maar één kleur. Dan heet het eeuwig rood of eeuwig geel. Het komt voor in de Nederlandse literatuur, maar daar ben ik niet zo geweldig goed in thuis. Hè? Nee. Maar het is echt zo. Kijk er maar naar in Vandalen, dan kom je dat in elk geval tegen. Goed, maar dan even terzijde. Het gaat er mij natuurlijk om dat hoewel men wellicht hier in vers 60 van Ezechiël 16 het oude verbond zou kunnen herkennen in de woordjes, moeten we toch tot de conclusie komen dat het niet het verbond der wet is, uiteraard. En dat blijkt niet uit de woordjes, maar wel uit de context als zodanig. Er is namelijk net in vers 59 sprake van dat een verbond beëindigd is, is gebroken en dan is het beëindigd. Ik kan niet missen, dan is het er niet meer. Als het kapot is, is het er niet meer. En van twee kanten, de heer kondigt het net aan. Het is niet een kwestie van zij hebben het verbond verbroken. En de heer zegt dan niet van, maar ik hou het in stand, ik zou je er toch aan houden. Nee, zegt hij, ik zal er ook een eind aan maken. En daarna zegt hij, niet tegenstaande dat, desalniettemin, evenwel. Vers 60, zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Welk verbond is dat dan? Het is mooi hoor, ik zal gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En of namelijk, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Alsnog. Dus, maar dat nieuwe verbond, wat is natuurlijk een nieuw verbond, wat aangekondigd wordt, moet nog opgericht worden, dus het is dus nieuw, het zou nieuw zijn. Maar het hangt samen met wel degelijk mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En dat is het verbond met Abraham. Dus niet de wet, niet het nieuwe verbond, maar het verbond met Abraham. En als er daarna sprake is, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten, dan staat dat eeuwig verbond in contrast met dat verbond uit vers 59, dat aan twee zijden inmiddels verbroken is, en dus beëindigd. En daarom betekent eeuwig verbond in vers 60 ineens wel degelijk een altijd durend verbond. Wie er belang bij heeft om er zich onderuit te kletsen, wauw. Het moet niet zo moeilijk zijn om je er onderuit te kletsen. Maar als je er geen belang bij hebt en gewoon objectief leest wat er staat, de samenhang van het geheel, is het geen enkel probleem. Er wordt een verbond beëindigd, aan twee kanten beëindigd, ook van de Heer. Daarna wijst hij op een verbond met u in de dagen uw jonkheid. Op grond waarvan, kennelijk, zo sterk staat het er niet, maar dat zeg ik nu. Op grond waarvan, kennelijk, een eeuwig en dus nu een altijd durend verbond zal worden opgericht, dat niet verbroken zal worden. Maar lees maar mee verder, er hoeft geen twijfel over te bestaan. Vers 61, als het zover is, dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Als gij uw zuster die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, die zuster, grotere en de kleinere zuster, dat was uit het voorgaande deel van het hoofdstuk, ga ik nu eerst even overheen, even voor het gemak. Als gij die aannemen zult, want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. En voor zover dat de verwijzing is naar een verbond dat al bestond, is dat dus het verbond der wet. Theoretisch kun je dat ook wegredeneren. En dan zeggen, nou ja, het gaat om dat Israël een verbond zal sluiten met Samaria, want dat was die ene zuster. En met Sodom, dat is die andere zuster. Hoe dat moet, weet ik niet. Want ja, letterlijk is dat een beetje moeilijk, want er is geen Sodom meer, hè. Dus dat wordt wat lastig. Maar de gedachte is dan eventueel dat Israël in de toekomst een verbond met andere volkeren, waaronder Samaria, zou sluiten. En dat zou dan uw verbond moeten zijn. Maar ik heb niet de minste neiging om het zo te lezen. Het is denk ik gewoon de wet. Kan je missen, zeker uit de vergelijking met Jeremia 31. Waar nou eenmaal, net als hier, dat nieuwe verbond geplaatst wordt tegenover het oude. In de zin van, het oude zou verdwijnen of verdween in die dagen. En er zou ooit een nieuw verbond voor in de plaats gesteld worden. Gebaseerd op de belofte aan Abraham, dan wel het verbond met Abraham. En de aardigheid is dat hier sprake is van uw verbond in vers 61. Dat lijkt mij dan dus gewoon het Mosaïsch verbond te zijn. Het is uw verbond, niet alleen omdat het initiatief tot dat verbond van Israël uitging, maar wel omdat het verbond afhankelijk was van Israël en van de werken enzovoort. Een verbond der werken. Het zoiets, hè. Gaat om de werken der wet. En in zekere zin hun verbond, want het was van hun afhankelijk en ze hebben het gebroken. Eertijds reeds uitgebeeld in Mozes, die heel Israël vertegenwoordigde en die met de wet van de berg afkwam en meteen de stenen tafelen uit zijn handen liet vallen. Ik zeg het altijd maar zo neutraal mogelijk. Het schijnt dat hij ze kapot smeet, maar vooruit. Maar dat is wat Israël vervolgens later gedaan heeft, hè. Nou goed, dat heet dus uw verbond. En daarna vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten. Ik zal mijn verbond met u oprichten. Terugverwijs je natuurlijk al naar vers 60. Daar begon het verhaal eigenlijk. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. En nu, want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en uw schaamte niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Het lijkt me duidelijk dat hier dus simpelweg sprake is van het nieuwe verbond dat gesloten wordt, of dat komt in de plaats van het oude dat inmiddels verdwenen is, maar wat bovendien komt als vervulling van het zogeheten Abrahamitisch verbond, wat wij gewoon het noemen de belofte aan Abraham. En dat kan niet missen, want het is misschien niet zo makkelijk om dergelijke conclusies te trekken uit dit schriftgedeelte, maar we hebben natuurlijk niet alleen Jeremia 31 en daarnaast de hele Hebreeënbrief, maar we hebben natuurlijk ook Galaten 3, waar nou eenmaal gezegd wordt dat dat nieuwe verbond gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Ik kan niet missen. Ik geloof niet dat de term nieuw verbond daar genoemd wordt. Maar het idee is dat God belofte gedaan heeft aan Abraham met betrekking tot Abraham en zijn zaad, in wie al de geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. En daarna staat er dat de wet daar weliswaar bijgesteld is, 430 jaar later pas, maar er staat, die wet kwam er wel bij, maar die doet de belofte die God aan Abraham gedaan heeft niet teniet. Die belofte blijft gewoon bestaan en die wordt pas vervuld nadat de wet beëindigd is, staat daar. Eerst moest de wet beëindigd worden en dan zou de beloofde zaad zou verschijnen. En dat is uiteraard Christus, de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. En daarmee zouden dan de beloften aan Abraham vervuld worden. En Abraham is daarmee, of sindsdien, sinds het gebeurd is, de vader aller gelovigen. Let op, voor degenen die onderscheid maken tussen vroege en late brieven en Israël en de gemeente en dat soort dingen. Dat kan je daar niet eens doen. Abraham is de vader van alle gelovigen, staat daar. En alle gelovigen hebben dus deel aan de vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En als de vervulling van de belofte aan Abraham gewoon bestaat uit het nieuwe verbond, en dat leidt heus geen enkele twijfel, betekent het dus dat dat nieuwe verbond in werking is getreden bij de verschijning van de beloofde zaad, de opstanding van Christus dus, en alle gelovigen sindsdien hebben daar deel aan. Zo staat het daar, en meer onderscheid is daar niet. Absoluut niet aan de orde. Nou goed. Wij hebben trouwens woorden van dezezelfde strekking in Jesaja. Dan moet ik terug zelfs. Jesaja 54. 54. Ik meen dat het verbond daar trouwens ook genoemd wordt. Ja, dat is zeker zo. Maar ik bedoelde in de eerste plaats vers 4. Jesaja 54 vanaf vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. In hoge mate komen deze woorden overeen met wat we zojuist lazen in Ezechiël 16. Want daar stond: dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. En vers 63, opdat gij het gedachtig zet en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor uw verzoening doen zal, enzovoort. Maar die schaamte is er natuurlijk wel, ter gelegenheid van de bekering van het volk als zodanig. Maar het wordt daarna weggedaan, staat er. En dus staat hier in Jesaja 54 vers 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid, heb je het weer, schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en gij zult weten dat ik de Heere ben, lazen we zojuist. Heere der Heerschaar is zijn naam en de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want in u en in uw zaad zullen alle volken des aardrijks gezegend worden, enzovoort. Het gaat dus uitdrukkelijk over het nieuwe verbond. En hier eveneens in verband met Israël als vrouw. En in verband met het huwelijk onder het oude verbond oorspronkelijk, enzovoort. Staat trouwens in vers 6 meteen, want er staat, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Dat is een interessante, want in vers 4 is sprake van de smaad uw weduwschaps. Als je dat letterlijk neemt, in de Nederlandse betekenis althans van de term, dan zou het betekenen dat eerst dan toch die man moet zijn overleden, alvorens dat nieuwe verbond aanbreekt. En dat is natuurlijk ook zo, daar hebben wij geen centje pijn aan. Ik persoonlijk vraag me echter nog altijd af of dat weduwschap, zoals het in het Oude Testament genoemd wordt, noodzakelijk inhoudt dat de man is overleden. Ik krijg namelijk ook juist in deze verse de indruk dat het gaat om een vrouw die haar man kwijt is, maar niet noodzakelijk doordat hij is overleden. Heb je die ook nog? Het zal toch duidelijk zijn dat de term weduwen ook in het Nieuwe Testament primair gebruikt wordt voor vrouwen die alleenstaand zijn. En op leeftijd zijn, ja. Als ze jong zijn, heten ze een jongvrouw of hoe dat maar heten mag. Dan zijn ze meteen van adel. Maar laat maar zitten. He? Maar ze ouder zijn en ze zijn alleen heten ze weduwe. Ik weet dat niet zeker, maar die indruk krijg ik altijd. Hier ook, want er staat meteen in vers 6, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. En dat is de normale uitdrukking voor een vrouw waarvan de man verdwenen is. Met de noorderzon vertrokken. Weg. In ieder geval, dat is de term wanneer sprake is van de ontbinding van een huwelijk. Hè, dan heet het de verlaten vrouw. In het Nieuwe Testament wordt het ook zo genoemd. De vrouw verlaten is door haar man, is namelijk officieel het huwelijk ontbonden, einde van het verhaal. En als dat niet zo is, ja, we hebben een andere mogelijkheid. Dan hebben we het idee dat in vers 4 gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus eerst. En daarna breekt het nieuwe verbond aan. En in vers 6 krijgen we dan een ander beeld. Namelijk dat het oude verbond beëindigd is niet bij de dood van de Heer Jezus, maar eigenlijk al bij in de dagen van de ballingschap. Want toen werd de vrouw het huis uitgestuurd. En sindsdien is zij verlaten vrouw. Dan zijn er twee opties en twee verschillende gedachten. Die in de praktijk voor ons al lang geen verschil meer maken natuurlijk. Maar ik weet het niet zeker. Theoretisch kun je de term verlaten vrouw namelijk ook van toepassing brengen op een weduwe in de Nederlandse betekenis van de term. Dan is de man ook weg. Waar is de man heen gegaan, zeggen wij dan? Hij is heen gegaan. Ja, toch niet? Niemand vraagt dan ooit meer waar naartoe. Ik vind het een prachtige uitdrukking eigenlijk. Ja. Check halen. Vloedjes halen heet dat nog. Laat maar zitten. Maar niettemin is hier sprake van een huwelijk. En dus valt dat in de uiteenzetting over oud verbond en nieuw verbond. Hè. Oud huwelijk beëindigd op een of andere wijze. En nieuw huwelijk toevoor in de plaats. Dat staat hier ook. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. En versmaad duidt toch meer op een verlaten vrouw dan op een weduwe in de gebruikelijke Nederlandse terminologie dan. Versmaad geweest. De man heeft zich van haar afgekeerd. Staat er ook, vers 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Ogenblik is het understatement van het jaar vermoedelijk. Maar vooruit. Naar het zich laat aanzien is het toch dik 3.500 jaar. Of niet? Nee, ben ik nou te snel 2.500 jaar, sorry. Nee. Ja. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen. En het ontfermen is weer een sleutelwoord, want het brengt ons terecht in Hosea, de eerste hoofdstukken. Over Ami en Lo-Ami en Rugama en Lo-Rugama. En dan gaat het over precies hetzelfde. Dat huwelijk en de eventuele beëindiging, dan wel het eventuele herstel daarvan. Precies wat in die hoofdstukken ook uiteengezet wordt. Daarna lees ik maar meteen nog verder, vers 9. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En daar heb je dus eveneens het nieuwe verbond. Alleen het heet niet zo, hè? Zoals ze zegt, het heet alleen Jeremia maar zo. Hier heet het gewoon verbond des vredes. En die term wordt ook meerdere malen gebruikt, hè? In Numeriaal trouwens. Verbond des vredes, mijn verbond des vredes. Het verbond mijns vredes staat hier. Vereenvoudigd, mijn verbond des vredes, mijn vredeverbond. Of het verbond van mijn vrede. Maar het ligt heel dicht bij mijn verbond. Een verbond dat namelijk niet afhankelijk is van Israël, in bijzonder, of de mens in het algemeen. Maar de Heer noemt het mijn verbond, omdat het alleen van hem afhangt en daarom nooit verbroken kan worden. Daarna voel ik mij min of meer verplicht toch nog even wat over deze woorden uit Jesaja 54 te zeggen. Dat is namelijk dat het weliswaar gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond met alle consequenties van dien. Maar dat betekent niet automatisch dat het uitsluitend van toepassing zou zijn op de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk en nieuwe verbond in de toekomst. Dat is namelijk niet zo, want dezelfde woorden die hier gebruikt worden, worden net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente. En ik denk eigenlijk nog nog veel eerder. Nee, ik bedoel op de gemeente. In de eerste plaats op de gemeente in onze dagen en daarna pas op Israël alsnog in de toekomst. Of moet ik onderscheid maken en zeggen, het wordt eerst door de 10 stammen van toepassing gebracht. Dat is in onze dagen, daarna alsnog op de 2 in de toekomst. Nu in het verborgen, maar in de toekomst in het openbaar. Daar zijn nog wat, nogal wat aanleidingen voor. De eerste aanleiding voor die interpretatie is gelegen in vers 1 van dit hoofdstuk, Jesaja 54. Nou ja, er waren eerdere aanleidingen, maar dan zit ik in hoofdstuk 53 in vers 9. Die noem ik nou maar even, want ik kom niet zo vaak in dit schriftgedeelte. Jesaja 53 vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, namelijk of en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En wij haasten ons te verklaren dat dat laatste vervuld is, of dat deze dingen vervuld zijn bij de begrafenis van de Heer Jezus en in het bijzonder in het graf van die rijke man Jozef van Arimathea. Maar dat is een hele letterlijke en nogal geforceerde toepassing, want u en ik worden geacht toch langzamerhand te weten dat die rijke was niet Jozef van Arimathea, maar was Jozef. Gewoon de 10 stammen van Israël. Dat is die rijke. De rijke westerse wereld, daar is hij. Terwijl hij dood is voor de wereld, is hij niettemin Heer. In de dagen dat hij zich verbergt. In een graf. Als het ware. Want dat is het idee. En dat is inderdaad bij de goddelozen. Zeker vanuit Israëlitisch standpunt. Want wij christenen worden geacht goddelozen te zijn en onrechtvaardigen enzovoorts. Nou, Joodse maatstaven hoor. Vergis je maar niet. Maar daar is hij. Nou goed. Maar dat vindt u misschien niet een sterk argument, maar ik wel. Dus daarom noem ik hem. Daarna heb ik 54 vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. Toch blaasinstrumenten, denk ik dan. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. En als je daarin verdiept, in die uitspraak, dan kun je denk ik niet tot een andere conclusie komen. Of je komt tot helemaal geen conclusie, dat bestaat natuurlijk, als je het niet begrijpt. Maar als je tot een conclusie komt, is het makkelijk genoeg. Want er staat in mijn Bijbel dan ook keurige verwijzing onder naar Galaten 4. Hij kan het niet missen. Galaten 4 vers 27. Waar Paulus dit aanhaalt, deze tekst. En hij past hem toe op Hagar en Ismaël. Hagar en Ismaël enerzijds. En Sarah en Isaac anderzijds. En Paulus, daar kan ook geen twijfel over staan, in Galaten 4 zegt dat Hagar en Ismaël een beeld zijn van het Joodse volk onder de wet in zijn dagen, in die dagen, in die generatie. En de zoon van de dienstmaagd erft niet met de zoon der vrije. En dus het Joodse volk dan wel, allen die onder de wet leven, worden onterfd, is de gedachte. En in die brief betekent dat, denk erom, dat je niet onder de wet gaat leven, want dat is geen erfenis hoor, dat kan niet. Wij als gelovigen zouden niet onder de wet leven. Brief van de Galaten, dat is het onderwerp van die brief. En hij neemt Ismaël tot voorbeeld, de zoon van de dienstmaagd, en was dus een slaaf, en daarom werd hij onterfd. En daarna is de gedachte dat de Galaten, want ik hou het maar zo smal mogelijk, want niet meteen op de Friese van toepassing brengen, maar op de Galaten dan maar, want aan hem wordt het geschreven, dat de Galaten, de gelovigen in Gallië dus, want dat zijn ze uiteraard, dat die beschouwd worden als zonen van Sarah, waarvan Isaac een beeld is, de vrije namelijk, en die zouden erven. En de apostel beschrijft dat hebben wij ook, dacht ik, de meeste onze denk ik toch helemaal niet, geen twijfel over, dat hij daar dus heeft over de gemeente. Namelijk aan de ene kant Ismaël als uitbeelding van het Jodendom, onder de wet eventueel, maar het Jodendom enzovoorts, en Isaac als type van de gemeente. Met een moeder, Jeruzalem, waar hadden we het toch over in Ezechiël 16? Jeruzalem eigenlijk, hè? Met een moeder, een Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. In verband gebracht, dus met Sarah, de moeder van de vrije, enzovoort. Het gaat dus daar gewoon over de gemeente. Maar hier staat deze tekst die in Galaten 4 wordt toegepast op Sarah. En ik heb zo'n moeite met namen altijd, moet ik gewoon langzamer praten. Maar die wordt toegepast op Sarah en Hagar. En daar staat dus, zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Dat is Sarah dus. Die eerst nog geen kinderen had, en Hagar wel. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Nog steeds Sarah. Want de kinderen der eenzame. Dat wil zeggen de kinderen van de vrouw die de man niet heeft. Of althans die de man niet ontvangen heeft. Geen conceptie heeft plaatsgevonden of hoe dat maar heten mag. Weet je veel. De eenzame heet het dan. Want de kinderen der eenzame, die van Sarah dus, zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Als het aangehaald wordt in Galaten staat, ze zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Worden meteen, dat getrouwde, dat is nou helemaal niet helemaal de juiste vertaling dan eigenlijk hier hoor. Maar Galaten 4 zegt het duidelijk genoeg. Kinderen der eenzame, of hoe ze daar maar heet, zijn meer dan die dergene die de man heeft. Nee, het gaat over Sarah en ja, het kan daar ook van toepassing gebracht worden met een omweg. Het is hetzelfde beginsel. Hetzelfde beginsel, de kinderen van Rachel zouden meer zijn dan die van Lea, maar dat staat geloof ik nergens. Maar uiteindelijk is het wel zo. Via Jozef dus weer, hè. Maar goed, dat is een beetje buiten orde. Maar wat hier om gaat is duidelijk genoeg. Galaten 4 zegt gewoon dat deze uitspraak over die onvruchtbare, die dan uiteindelijk toch de meeste kinderen heeft, dat het een uitspraak is over de gemeente. Terwijl als we Galaten 4 niet zouden hebben, zouden wij hier simpelweg denken aan Israël. Maar dan nog zit je met een probleem. Want het is er niet makkelijk op van toepassing te brengen, hoor. Want hier worden toch twee genoemd. De eenzame en degene die getrouwd is. Of degene die de man heeft. Dan kun je wel zeggen, het gaat over Israël. Maar wie van de twee is dan Israël? Hier. En je komt dus niet anders terecht dan dat het gaat over de tien en de twee. Ja. Ja, en langs die route is de verklaring in Galaten ook zeer to the point. Te meer dat de brief inderdaad aan Galliërs, Kelten, geschreven werd. Die cirkel die sluit zich dus gewoon zo. Een rond verhaal, die Galliërs worden geacht af te stammen van de tien stammen van Israël. En het is zelfs een conclusie die je uit de redenering kunt trekken. Dat moet haast wel zo zijn. En als je al aanleiding had om dat te denken, dan wordt het hierdoor alleen maar bevestigd. En zo ligt het in de praktijk natuurlijk. En als er dus staat, maak de plaats uw tenten wijd, vers 2, wijde tenten. Dan hoef je alleen maar te kijken naar de Engelse mogen. Nou goed, laat maar zitten. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Grote tenten, voor de grote gezinnen, weet je wel. Verhindert het niet, maak uw koorden lang. Die van de tent dus, hè, die touwen van de tent. En steek uw pinnen vast in, want het worden nogal grote tenten, eigenlijk. Als u mij vraagt, Sam's tenten. Maar dat is uit Genesis. Wordt er van nagedacht? Oh, dat wil ik even noemen, dat is wel aardig in dit verband. Je hebt immers in Genesis die drie zonen van Noach, over wie profetieën gedaan worden. En van Gam staat, dat is de jongste, van Gam staat dan een knecht der knechten, zij zijn broeders enzovoorts. Je mag het niet meer zeggen tegenwoordig, maar de algemene gedachte is altijd geweest dat de gekleurden, de zwarten, ik zeg maar, je kunt negers mocht je vroeger ook zeggen, dat betekent ook zwart, dus het maakt allemaal niks uit. Dat de zwarten afstammen van Gam, omdat het ongeveer de betekenis van zijn naam ook is. En los daarvan is algemeen bekend, bij ons blanken is dat in de geschiedenis ook aardig gedemonstreerd, bij ons is het algemeen bekend dat zwarten over het algemeen goede dienstknechten zijn. Van nature. mag het niet zeggen, maar hè? Moet je dus maar niet verder vertellen, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, heb ik niet uitgevonden, dat staat gewoon in de encyclopie, maar het is een beetje een oude, geloof ik. Maar vooruit. Maar knecht der knechten, zei hij zijn broeders, dus ondergeschikt betekent dat. En dienstbaar, daar is niks mee mis. Dat heb ik laatst nog eens nagevraagd aan een werknemer. Die dacht ook niet dat er wat mee mis was om in dienst van de ander te leven. Dus waarom zou het met het hele volk in het algemeen niet kunnen? Ik begrijp die consternatie nooit wat er mee mis is. En wij helemaal niet, want wij zijn alle dienstknechten van Christus, toch of niet? En we varen er wel bij. Dus. Maar goed, dat is gam. Daarna, en men zoekt gam dus in de gekleurde volken, noemen wij dat gemakshalve, hè? En generaliserend. Daarna houden we die andere twee over. En van Jafet staat dat hij inderdaad zijn tenten zou uitbreiden enzovoorts. Jafet betekent namelijk zoveel als uitbreiding of uitbreider. Dus in de profetie is er eigenlijk een woordspeling. Hè? De Heere breidde Jafet uit. Maar Jafet betekent uitbreiden, dus dat is makkelijk genoeg. Dus ver uitbreiden enzovoort. Maar daarna is er wel sprake van dat Jafet zou wonen in Sem's tenten. En Jafet zou dus weer ondergeschikt zijn aan Sem. Dat kan nooit een verkeerde interpretatie zijn. Om de eenvoudige reden dat wij Sem kennen in vervolgens het geslachtsregister van de Heer Jezus. En hij is dus degene aan wie het eerst geboorterecht gegeven werd. Hij was niet de oudste. Hij was jonger dan Jafet. Maar Jafet zou wonen in Sem's tenten. En dus onder bescherming, om zo te zeggen. Dan wel onderworpen, met een te sterke term. Aan Sem. Jafet zal dus toch weliswaar zich uitbreiden, maar kleiner zijn dan, of ondergeschikt zijn aan Sem. De gangbare verklaring die daar in de tamelijk orthodoxe kring aangegeven wordt, is dat Jafet staat voor de blanke wereldbevolking en onder Sem, om een of andere reden, onder Sem verstaat men nauwelijks iets anders dan de Joden. En als men ze helemaal toedwingt, dan zegt men, oh ja, natuurlijk, ja, de Arabische volken stammen er ook vanaf, maar nou goed. Maar het idee is dan dat, dus is gangbaar, dat wij hier in West-Europa, Nederland dus ook, dat wij van Jafet afstammen. Maar we wonen in Sem's tenten, met andere woorden, alle mensen die paar mensen die de macht in handen hebben in de westerse wereld, dat zijn Joden. Die maken in werkelijkheid de dienst uit. Dat is een jarenlange, een eeuwenlange populaire verklaring geweest. Maar ik denk dat die ernaast zit. Want ik denk dat wij Semieten zijn en geen Jafetieten. Ik denk, wie het nauwkeuriger wil weten, oké. Okay. Wij blonden, Laban, Albion, Laban. Blonde rassen, ik denk dat Israëlieten zijn dus uiteindelijk. Maar daarmee in ieder geval Semieten enzovoorts. En die zoeken wij dus van oudsher in Noordwest-Europa, terwijl we Jafetieten zouden zoeken in Oost-Europa. Gomer, Togar, maar hoe heet ze allemaal ook weer? Al die benden, zal ik maar zeggen, uit Ezechiël 37, die luizen ongeveer. Maar de gedachte is dus uiteindelijk dat de Angelsaksische, dan wel, ik had eerst moeten noemen de Keltische volkeren, in de praktijk de macht over de wereld in handen hebben, ja. En dat dus Gam de dienstknecht is en Jafet heb je er nog, maar die woont in de tenten van Sem. Dat is het idee. En dat verhaal komt volstrekt overeen met wat we in de wereldgeschiedenis zien. Dus er is weinig tegen in te brengen, denk ik. Zo zit dat. Hoe ik daar weer bij kom, weet ik ook niet meer. Via welke route. Maar het gaat er maar om dat we hier in Jesaja 44 weliswaar profetieën vinden over een nieuw verband met betrekking tot Israël. Maar het neemt niet weg dat deze uitspraken niet slechts van toepassing zijn op het Joodse volk in de dagen van de wederkomst van Christus. Ze zijn van toepassing net zo goed in onze dagen en de dagen waarin de Heer zich dan voor ons verborgen had, om zo te zeggen. Waarna hij zich weer heeft geopenbaard en zich met een eeuwige ontferming over ons ontfermt. Die dagen waarin hij zich verborgen hield, zijn de dagen vanaf ongeveer de ballingschap, zal ik maar zeggen, welke dan ook. Assyrische of Babylonische. Maar vanaf de ballingschap tot aan de eerste komst van Christus. En hetzelfde verhaal wordt in de toekomst van toepassing op Juda. En daarna de rest van Israël, de overige 10 stammen, want ze zijn er dan nog steeds, alsnog. En dan zijn de dagen waarin hij zich verbergt, de dagen waarin wij nu leven, onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Het is niks nieuws, ook niet een truc mijnerzijds. Ik beweer altijd al dat de dagen tussen, laten we zeggen, Malachi en Matthäus, om zo te zeggen. Pakweg, het is dikke 400 jaar toch, die daartussen ligt, waarin de Bijbel zwijgt. Dat zijn dagen waarin de Heer zich verbergt. En ik heb ze altijd beschouwd als type van onze tegenwoordige bedeling. Die dagen van verberging leiden tot de komst van de Messias, waarvan we achteraf zeggen de eerste komst van Christus. Maar ze zijn de uitbeelding van de dagen waarin wij leven, in afwachting van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Het is dus hetzelfde verhaal. Maar dat maakt het inderdaad mogelijk om deze profetie uit Jesaja 54 op beide manieren toe te passen. Maar dat we hem vooral ook zouden toepassen op onszelf en daarmee op de gemeente, via de route van de 10 stammen dan wellicht, dat is een duidelijke zaak, want dat wordt gewoon in het Nieuwe Testament zo aangegeven. Daar is nog een aanleiding voor. Dat is namelijk de uitspraak een paar versen verder, inmiddels in hoofdstuk 55 van Jesaja. Waarom dat ineens een nieuw hoofdstuk is, weet ik niet. Nee, lees eerst dan maar vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En er staat een keurige verwijzing onder naar Johannes 7, vers 37 en 38, waar de Heer dit riep. Dat ze tot hem zouden komen, allen die dorst hadden, omdat nu eenmaal stromen van levend water uit zijn binnenste zouden vloeien. Geciteerd tegelijkertijd uit een ander deel van Jesaja, ik meen hoofdstuk 12, maar dat weet ik zo uit het hoofd zo gauw niet meer. Maar het gaat over de Heer zelf en daar staat uitdrukkelijk bij, dit zeide hij van de Heilige Geest, de welke ontvanger zouden degenen die in hem geloven, want de Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En Johannes laat er ook geen twijfel over bestaan dat die verheerlijking tot stand kwam bij zijn opstanding uit de dood. Niet bij zijn wederkomst, bij zijn opstanding uit de dood. En dat betekent dat vanaf dat tijdstip dus deze profetie actueel is. En ook dat is nog te bewijzen, want daarna lezen wij vers 3. Neig uw oor, flapper is met je oren betekent dat, maar beweeg uw oor. Neig uw oor, zoals de kat dat doet, hè? Alle kanten draaien. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Of gewoon, ik zal met u eeuwig verbond maken. Nou, dat wisten we dus al, hè? Daar hebben we het over. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Aangehaald in Handelingen 13. En daar heet het, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. En Paulus zegt erbij wat die uitdrukking betekent. Het zijn die weldaden van David die blijven zullen, die nooit meer weg zullen gaan. En hij brengt het in verband met de opstanding van Christus. Daar werd het vervuld. En in de opstanding van Christus heeft God zijn belofte vervuld, enzovoorts. En hij zal nooit meer sterven, het is definitief, het is een eeuwig verbond. Want dat heeft de Heer zo gezegd in Jesaja 55 vers 3. Ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn, enzovoorts. Zodat we heel wat aanwijzingen hebben in het Nieuwe Testament, waar deze schriftplaatsen geciteerd worden, waaruit blijkt dat dit schriftgedeelte niet slechts van toepassing is op de wederkomst van Christus en de toekomstige bekering van Israël, maar wel degelijk ook op onze dagen. De enige toevoeging moet zijn dat in onze dagen deze dingen nog steeds verborgen zijn. En pas in de toekomst zullen diezelfde dingen weer van toepassing zijn en dan openbaar worden. Nou goed, daar laat ik het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Dit nieuwe verbond dan, zoals we het op verschillende plaatsen ook in het Oude Testament vinden, is dus inderdaad niet slechts van toepassing op Israël in de toekomst, maar net zo goed op de gemeente in onze dagen. Ik kan niet nalaten daarbij op te merken dat deze verbanden, zoals je net hebt laten zien, tussen Jeremia 31 en Hebreeën 8, en tussen Jesaja 54 en Galaten 4, en Jesaja 55 en Handelingen 13 enzovoorts, natuurlijk in het algemeen wel opgemerkt worden, maar er zijn er die helaas het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Heb je dat? Ja, dat valt dus niet mee, want het licht van het Oude is niet bijster veel. Je kunt niet ontkennen dat het licht is, maar het is maar heel betrekkelijk. Maar ook dat wordt pas gezegd in het Nieuwe natuurlijk. Hè? Daar wordt vastgesteld dat het licht van het Nieuwe Testament veel meer overvloedig is dan de heerlijkheid of het licht van het Oude Testament. Dus 2 Korinthe 3, wat er helemaal over gaat, over dit onderwerp. Men zou het dus andersom doen. De Bijbel zelf zegt dat. En het is ook een traditioneel gegeven. Nou zegt dat niks, want tradities zijn lang niet altijd correct, helaas. Maar ik dacht dat wij toch allemaal wel wisten dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe. Ik kan me niet voorstellen dat men dat niet weet. Maar zo zou men het dus doen. En dan werkt het dus andersom. Dan moet men dus niet in Jesaja 54 vaststellen dat het gaat over het nieuwe verbond dat beloofd is aan Israël. En dus dat dat verband houdt met de openbaring van het koninkrijk enzovoort. En er is niks mee mis, want dat is ook zo. Maar men zou daarna niet vaststellen dat aangezien deze dingen genoemd worden, aangehaald worden, toegelicht worden in Galaten 4 en Handelingen 13 en Hebreeën 8 en welke schriftgedeelten het nog maar meer zijn, dat dan dus kennelijk deze nieuwtestamentische schriftgedeelten betrekking zouden hebben op wat wij noemen de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, en van toepassing zouden zijn op een bekeerd Israël straks in de toekomst. Want dat is niet zo. Zie? Als men zo interpreteert, en dat is een tamelijk populaire, als men het zo interpreteert, dan leest men het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Men zegt het Oude Testament gaat daarover. Hetgeen niet zeker is, maar dat denkt men. Het Oude gaat daarover. En dus als die dingen in het Nieuwe Testament worden aangehaald, gaat het daar ook over. En dat is nou juist 100% mis, want de aardigheid van het Nieuwe Testament is, en daarmee ook het bijzondere van het Nieuwe Testament is, ik bedoel de Nieuwtestamentische geschriften, is dat die ons de verborgenheden in het Oude, of van het Oude, openbaren. Daar waar het in het Oude Testament kennelijk aan licht ontbreekt, hoewel het licht is, maar daar waar het in het Oude Testament aan licht ontbreekt, wordt ons dat vanuit de Nieuwtestamentische geschriften gegeven. Ik ben ook dan ook inderdaad van mening dat niet alleen een brief als de Efezebrief, ik weet niet waarom men die altijd noemt, want ik vind het een heel slecht voorbeeld. Maar niet alleen een brief als de Efezebrief, maar alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, beginnend bij Matthäus dus, en dan tot en met Openbaring, dat die allen als kenmerk hebben dat ze licht werpen, groot licht werpen, op nogal duistere Oudtestamentische schriftplaatsen. Dat doen ze namelijk allemaal. En inderdaad, ik zeg, beginnen bij Matthäus, want Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en de rest uiteraard ook zijn allemaal geschreven na de opstanding van Christus. En ze hebben rechtstreeks van doen met die zegening die wij onder andere hebben ontvangen, zoals Efeze 1 dat zegt, God heeft ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. Een wil, of een verborgenheid van zijn wil die hij verborgen had inderdaad in de Oudtestamentische schriften, maar die ons via nieuwtestamentische toelichting wordt geopenbaard. Want dat is zoals geformuleerd wordt in Efeze 1 en daarna ook in Efeze 3. Geldt voor alle nieuwtestamentische geschriften. Dat kan niet missen, want je kan het zo aantonen. Je kan het zo laten zien. De Bijbel doet dat. Nog afgezien van het feit dat de zogenaamde, zogeheten tegenwoordige waarheid, dat is de term die Petrus gebruikt overigens in 2 Petrus 1... dat die volgens de apostelen, en in het bijzonder volgens de apostel Paulus, zo zonder meer gebaseerd zijn op de uitspraken van de Heer Jezus. En dat betekent dus dat de Heer Jezus zelf in zijn aardse bediening nog met grote nadruk gesproken heeft over onze tegenwoordige tijd. En daarmee over gemeentelijke waarheid. Ik kan niet missen. Wordt het Nieuwe Testament ook expliciet gezegd? Het gaat over dingen die begonnen zijn verkondigd te worden door de Heer zelf. En die daarna bevestigd zijn en verder uitgebreid worden door degenen die hem gehoord hebben. Dat is Hebreeën 2 waar het staat, geloof ik. Enzovoorts. God zelf medegetuigende met tekenen en wonderen enzovoorts. En het gaat dus om dingen waarvan de eerste aanzet gegeven werd in de woorden van de Heer Jezus zelf. En later wordt het uitgebouwd en nader toegelicht enzovoorts. En daar kan ik avondenlang over spreken, want de Heer doet vele malen uitspraken waarbij of gezegd wordt, denk erom dat je er nou nog niet over praat, maar pas als de Zoon des Mensen zal zijn opgewekt. Of hij zegt, dit begrijpen jullie nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. Of er staat gewoon, dit begrepen zijn discipelen in het eerst niet, maar nadat hij uit de dood was opgestaan, begrepen zij dat, enzovoorts. Dat hij over de tempel namelijk zijn lichaam sprak, toen hij zei, breek de tempel af en na 3 dagen zal ik hem weer oprichten. Het staat er allemaal bij hoor, in Johannes 2 enzovoort. En bij de intocht in Jeruzalem vervulde zij Psalm 118 door met die palmtakken te wuiven enzovoorts. En er staat ook bij, dat begrepen zij toen nog niet, maar nadat hij was opgewekt begrepen ze dat zij dit aan hem hadden gedaan. En zo die profetie hadden vervuld op enige wijze enzovoorts. En de uitspraak van de Heer Jezus over het werk van de Heilige Geest vind ik ook een heel aardige. Het is een uitgebreide uitspraak overigens. Maar die zei, hij zal het uit het mijne nemen. En de meest voor de hand liggende betekenis is uit zijn woorden namelijk. En hij zal het u verkondigen. Uiteraard uit het Johannesevangelie, want het gaat over het woord. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En daarna, die zal mij verheerlijken. En de toekomende dingen zal u bekendmaken, enzovoorts. Maar de Heer had eerst gezegd, ik heb u nog veel meer te zeggen, maar gij kunt die nu nog niet dragen. En nog net niet namelijk. Want het was in de nacht dat hij verraden werd dat hij dat zei, hè, in Johannes 16. Maar het Bijbelse principe is dus dat uitspraken van de Heer Jezus de basis zijn voor gemeentelijke waarheid. Maar er blijken uitspraken te zijn die zonder meer licht werpen, veel licht werpen op oud-testamentische schriftplaatsen. Zo steekt die in elkaar. Dat is trouwens altijd zo met de woorden van de Heer Jezus. Ze verwijzen altijd naar het Oude Testament. Maar naar schriftplaatsen die men inderdaad niet kende of niet begreep. Of althans er nooit over had nagedacht. Enzovoorts. En talloos zijn de voorbeelden ervan. Maar ja, voorbeelden. Er gebeurt niks anders, eigenlijk. Nou goed, maar er zijn heel wat misverstanden over. En niet alleen in ultradispensationalistische kring. Ik had het woord nooit in één keer zeggen. Niet alleen in ultradispensationalistische kring, maar ook in kring van het dispensationalisme. Dat wil zeggen, gewoon in de traditionele bedelingenleer ook. Er zijn nogal wat uitspraken die daar gedaan worden, die inderdaad tot dit soort misverstanden vervolgens aanleiding geven. Daarom ga ik er toch altijd maar op in, omdat ik die dingen toch wel graag rechtgezet wil hebben. Nou goed. Ja, ik had net, we waren er toch in Jesaja 53, 54, 55. Maar dan kan ik net zo goed ook even noemen Jesaja 60, maar er waren wel even. Ik zei 61, ik wist het weer niet precies, hè. Jesaja 60, vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Enzovoort. Dat is die tekst die in Efeze 5 wordt aangehaald. Ik weet niet precies waar, want er staat in mijn Bijbel inderdaad geen tekstverwijzing bij. Efeze 5, vers 8. Dank u. Waar staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En het wordt daar dus toegepast op gemeentelijke waarheid. In Efeze. Wie wilde zeggen dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt en dat gemeentelijke waarheid geopenbaard wordt juist in de Efezebrief. Ik vind het zo'n zo'n, nou ja, eigenlijk een belachelijke redenering. Want ja, ik niet beter wist, zou ik zeggen, dan heeft men Efeze zelfs nog maar nooit gelezen. Eigenlijk. Want heel Efeze verwijst naar het Oude Testament. Alles in Efeze, overigens. Ik heb het ooit systematisch op die manier bestudeerd en geconstateerd dat alles wat de Efezebrief leert, zo zonder meer ontleend wordt, staat er ook bij, ontleend wordt aan het Oude Testament. Aan het Oude Testament is een schriftplaats. Ik heb geen enkele uitzondering kunnen vinden. Inclusief die hele mooie van de rest van Efeze 5 over Adam en Eva. Dat is natuurlijk de mooiste en 100% duidelijk, hè? Omdat die uniek is, staat er ook bij. Adam zei het ook, dit is ditmaal, alleen deze ene keer, ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen. En de enige toepassing die daarvan gemaakt wordt, en kan worden dus ook maar, omdat het uniek is, is de toepassing van Adam en Eva op Christus en de gemeente. Die inderdaad uit hem genomen is, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen, enzovoort. Hè. Schitterend. Maar volstrekt oud-testamentisch, dus ik begrijp dat soort redeneringen niet. Maar hier in Jesaja 60 ook, want je kunt natuurlijk wel zeggen, dit gaat over het licht van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond in de dagen van de wederkomst van Christus en de bekering van Israël als zodanig. Maar dat klopt ook niet, want er staat, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heer opgaan. Daar kun je niet eens zo zonder meer op Israël in de toekomst van toepassing brengen. Want dan zal dat licht niet alleen over Israël opgaan, maar over alle volken. De volkeren. Maar hier staat juist, donkerheid zal de aarde bedekken, of de volken bedekken. Duisternis zal de aarde bedekken, doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, enzovoorts. Dat is juist de beschrijving in het bijzonder van onze bedeling. Hij hangt samen met die uit Jesaja 9 natuurlijk, over een volk dat in duisternis wandelt enzovoorts. Hè. Zal licht zien, Galilea der Heiden, even een prachtige uitspraak, maar ik ga er nu maar niet op in. Maar het is een duidelijke gemeentelijke waarheid en daarna is dat ook het geval in Jesaja 61, hoewel daar wat problemen over bestaan, maar de Heer Jezus zelf citeert Jesaja 61. In Lucas 4. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis. Enzovoorts. Het is wat de Heer Jezus leest in de synagoge in Capernaum enzovoorts. En hij zegt, heden is deze schrift wordt in uw oren vervuld. Niet missen. Het gaat over wat in die dagen zou gebeuren, namelijk de vervulling van deze profetie. Althans, op zijn minst één deel ervan, maar in elk geval het deel wat hij las. Daarna, als wij Jesaja 61 lezen, zal blijken dat daar dingen in staan die inderdaad pas vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus, maar andere dingen zijn of worden allang vervuld in onze dagen. Dat kan heel gemakkelijk, omdat we hier niet een systematische en zeker geen chronologische uiteenzetting vinden van wat er zo achtereenvolgens allemaal zou gebeuren. Het gaat gewoon om het aanbreken van het nieuwe verbond en wat er in de dagen van het nieuwe verbond zoal zal gebeuren. En daarom lees je dus ook uitspraken over het wederbouwen van de verwoeste plaatsen en de vorige verstoringen zullen weder opgericht worden, de verwoeste steden zullen vernieuwd worden enzovoort. Dat is vers 4 bijvoorbeeld. Het leidt geen twijfel dat dat pas gebeurt of gebeuren zal na de wederkomst van Christus. Maar ja, het is nog allemaal gewoon in de dagen van het nieuwe verbond waarin dit zou plaatsvinden. Hoeft geen enkel probleem te zijn. Op dezelfde wijze vinden wij uitspraken over het openbare koninkrijk van Christus, waarbij sommige uitspraken van toepassing zijn op de 1000 jaren... en andere uitspraken uitdrukkelijk niet, omdat ze pas van toepassing zullen zijn na de 1000 jaren... in de dagen van de nieuwe aarde namelijk. Maar ze worden door elkaar genoemd. Omdat het gewoon gaat dan over het openbare koninkrijk en wat daarin zoal aan de orde zal zijn. En dat sommige dingen pas meer dan 1000 jaar na de aanvang van het koninkrijk zullen plaatsvinden. Ja, wat maakt het uit? En hier heb je precies hetzelfde. Dat die verwoeste steden zullen worden opgericht. Dat is pas 2000 jaar, meer dan 2000 jaar, nadat het nieuwe verbond in werking is getreden. Maar goed, het gebeurt dan toch maar. U dient daarbij te bedenken dat profetie alleen maar kan bestaan daar waar tijd geen rol speelt. Nee, ik bedoel het heel fundamenteel. Per definitie is dat zo. Profetie kan alleen bestaan daar waar tijd geen rol speelt. Want in de toekomst kijken kun je niet. En als dan toch de toekomst beschreven wordt, met stellige zekerheid, betekent het dat ergens die tijd geen rol speelt en er wel overheen gezien kan worden. En waar die tijd dus geen rol speelt, althans niet een vooraanstaande rol, mag je aannemen dat in het profetisch woord als zodanig de tijd dus ook van ondergeschikt belang is. En dat is ook inderdaad zo. Dat merk je meteen aan profetieën. Ze zijn voor ons wat ongrijpbaar dikwijls. Maar dat komt gewoon omdat we eerst de jaartallen altijd willen weten als het over geschiedenis gaat. En of het nou uit het verleden is of uit de toekomst, wij willen eerst jaartallen weten, dan kunnen we het schema uitzetten. Maar ja, die krijg je niet. En die volgorde ook niet. Nou goed, Jesaja 61 dus door de Heer al toegepast. Overigens in Jesaja 61 vers 8, vers 6 staat, doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze schat noemen, dat zijn dus priesters des Heren. Gij zult het vermogen der heiligen eten, der heidenen, ja. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en dat wil zeggen, ze worden onderhouden door de heidenen, door de volkeren als zodanig. Die uitspraak kun je natuurlijk gewoon van toepassing brengen op Israël in de toekomst, als koninklijk en priesterlijk volk. Maar ik zou niet weten waarom het niet van toepassing is op de gemeente. Wij zijn toch een volk van priesters, ook in onze dagen. En voor zover we in het leven gehouden worden, komt het toch bij de heidenen vandaan, of niet? Wij leven toch te midden van de heidenen, wij behoren er zelfs toe. In zekere zin, in andere zin zijn we erboven geplaatst en gesteld tot koningen en priesters. Door hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Even kijken. Ja, de verwijzing staat erbij, Openbaring 1 vers 6. Begrijp je me goed? Openbaring 1 is nog de inleiding tot het boek, hè? Er is de hele wederkomst van Christus nog niet eens genoemd, laat staan de bekering van Israël, enzovoorts. Maar in de inleiding wordt gezegd, wij zijn gemaakt tot koningen en priesters, dat is puur gemeentelijke waarheid. Nou goed. Maar daar kan dit dus ook met gemak op worden toegepast, om over de verwijzing naar 1 Petrus 2 dan maar even te zwijgen. Daarna hebben we hier in vers 7, voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over een deel. Dat wil zeggen, eerst was het schaamte en schande, maar daarna toch een erfdeel, hè? De erfenis. En daarmee uiteraard het nieuwe verbond. Dat dubbele vind ik trouwens ook wel aardig eigenlijk. Hè? Want je kom je toch al heel gauw terecht bij het dubbele deel van Efraïm dan wel de gemeente. Toch of niet? Nou goed. Vers 8. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En dat is uiteraard het nieuwe verbond. Want dat andere verbond was al gemaakt, hè? Het oude. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Ja, dat geldt voor Israël in de toekomst, maar dat geldt voor de gemeente net zo goed. Allen die hen zien zullen, want wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Je weet wel, dus dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat kan op allebei van toepassing gebracht worden. Maar het is eigenlijk gewoon één waarheid. Die van het nieuwe verbond en de aanstelling van dit koninklijke en priesterlijke volk. En er blijkt onderscheid te zijn tussen de gemeente en Israël vervolgens op aarde. Maar dat is een onderscheid wat hier domweg verder niet gemaakt wordt. Nou, Eens kijken wat we nog meer hebben. In verband met dat... Ja, de aardigheid is, want wij waren natuurlijk in Ezechiël 16... waar de Heer uitdrukkelijk sprak over... Vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. Daarna het contrast met maar niet uit uw verbond in vers 61. En dan weer vers 62. Maar ik zal mijn verbond met u oprichten. Welk verbond dat is, kan niet missen. Daarbij gaat het inderdaad om het Abrahamitisch verbond, waaruit het zogeheten nieuwe verbond voortkomt. Het is makkelijk genoeg. Het Abrahamitisch verbond wordt beschouwd als verbond der belofte. En de vervulling van de belofte is dan, wat dan heet het nieuwe verbond, omdat het pas komt na en bovendien in plaats van het oude. Maar het staat er ook zo in Genesis 17. Genesis 17, vers 4 al. Want daar staat... Nee, nog eerder. Nou, vanaf vers 1 dan maar. Als nu Abraham 99 jaar was, dat was 3 x 33. En 3 staat voor belofte, zeg ik altijd. Hè? 33 dus ook. En 3 x 33 ook, ja. Nou, vooruit. Hij was 99 jaren oud, zo verscheen door de Heer aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond, let op hoe het er staat, hè? Ik zal mijn verbond, niet, we zullen een verbond sluiten. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. Namelijk, want dat is de betekenis dan. Namelijk, gij zult tot vader van menigte der volken worden. En dus, uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, wat het ook wezen mag. Maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Dat is bijna hetzelfde als volheid der volken in Genesis 48 is, geloof ik. Of kennen jullie niet? Nee? Ja? Die hoor je te kennen, hoor. Ja, dat is de zegen aan Efraïm. Efraïm zal worden tot een volle menigte der volken, staat er in de Statenvertaling. Eigenlijk staat het tot volheid der volkeren. Het is dus niet helemaal dezelfde term als hier in Genesis 17 vers 5. Maar die volheid der volken die uit Efraïm zou voortkomen wordt weer genoemd in Romeinen 11. Daar heet die via het Grieks volheid der heidenen en is daar de aanduiding van de gemeente. Daarom is die van belang, die uitdrukking. Volheid. U weet wel, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen, volheid der volkeren, wat is dat? Ja, dat is wat uit Jozef zou voortkomen. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Ja, waarin? In de hemel, maar dat is daar het onderwerp verder niet. Het gaat daarom het contrast tussen de volheid der heidenen en de volheid van Israël, de Joden namelijk, hoeveel te meer hun volheid. Maar voor het zou komen tot een volheid der Joden, moest eerst de volheid der heidenen verdwenen zijn, dus ingaan. Dus de volheid van Israël, dan wel het Joodse volk, komt pas na de volheid der heidenen, dus na de opname van de gemeente. Maar die volheid der heidenen zou voortkomen uit Efraïm, de gemeente dus, Genesis 48. En hier Genesis 17 vers 5 vinden we een uitdrukking die dichter in de buurt ligt. Waar staat, ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Let op het enkelvoud ook, hè? Niet menigten, menigte der volken. Zodat ik toch altijd denk, Ik geloof dat toch hetzelfde is als wat het Ephraim gezegd wordt. Hetgeen natuurlijk langs de andere route ook wel beargumenteerd kan worden. De belofte aan Ephraim is namelijk de belofte van God aan Abraham. Dat staat er ook bij. Het is Jacob die Ephraim zegent over het hoofd van Jozef heen. Dus over een hele generatie heen. Maar hij zegt, het is dezelfde zegening als die van Abraham. En dan kijkt hij dus over een generatie heen terug. Dan heb je daar bij elkaar dus 5 generaties. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En hij zegt, God van de vader die belofte gedaan heeft aan Abraham, Isaac, en die belofte die aan mij bevestigd is geworden in Bethel, en hij zegt het er allemaal bij. En die belofte geeft hij vervolgens door aan zijn eerstgeborene, naar een gebruik dat dan dus al 5 generaties in de familie zit, minstens. Geeft hem door een Ephraim en zegt hij zal worden tot menigte der volkeren. Nou, hij zegt tot volheid der volken. En de vertalers zeggen volle menigte der volkeren. Maar een Abraham heet het menigte der volkeren. Dus ik denk toch dat die menigte der volken hier in vers 5 gewoon de gemeente is, hoor. Maar ja. En anders maar niet, het maakt ook weinig uit. Maar, en ik meen zelfs ook dat de term volken daar niet is. Dat volken hier niet is het woord am, ter aanleiding van Israël, maar inderdaad gooi. Als ik me goed herinner. Ik lees het niet alle dagen in het Hebreeuws vooruit. Maar ik dacht, gooi. Heidense volkeren dus. En dus heidenen, volheider heidenen. Maar goed. Ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Daarin zie ik niet de gemeente, hoewel het ook kan hoor. Daar kun je ook de gemeente onder verstaan. Maar ik denk dat dat al die volken zijn die tot stand zijn gekomen via die 10 stammen van Israël. Hè? Maar vooruit. Maar dan weer. Vers 7. En ik zal mijn verbond. Heb u het weer. Mijn verbond. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Canaan tot een eeuwige bezitting en ik zal hun tot God zijn. Lijkt me een duidelijke zaak. Waar het over gaat, mijn verbond dus. En daarna gaat het weer verder in vers 9. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond, dat is de vaste uitdrukking, mijn verbond, gij zult mijn verbond houden, gij en u zaad na u in een geslachten, er staat niet, ze moeten dat, er staat, gij zult dat doen. Gij zult mijn verbond houden. Juist omdat het zijn verbond is, het kan namelijk niet verbroken worden, is het idee. Het gaat over het nieuwe verbond namelijk. Gij zult mijn verbond houden, gij en u zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden, en gij zult het vlees uw voorhuid besneden, dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u, enzovoort. En daarna in vers 13 heet het weer, en mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En in vers 19... Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En dat Isaac een type is van Christus, dat is ook een duidelijke zaak, maar ook van de gemeente. Waarvan Christus nou eenmaal het hoofd is, dus dat maakt eigenlijk ook helemaal geen verschil. En nou is de vraag hoe vaak het woord verbond hier voorkomt en hoeveel keer het dan bovendien genoemd wordt mijn verbond. In vers 21 zie ik het trouwens weer staan. Mijn verbond. Nou, het is dat verbond, waarna de Heer dus kennelijk verwijst in Ezechiël 16, als hij zegt, ik zal gedachtig wezen, mijn verbond met u. Niet uw verbond, maar ik zal mijn verbond met u oprichten. Het is precies dezelfde uitdrukking als uit Genesis 17. En waar het dus om gaat is, dat in de dagen van Ezechiël en dus Jeremia.